Yes, welkom op mijn YouTube-kanaal en ook weer welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over Egyptische heelkunde. Oftewel de kennis die er in het oude Egypte was over heling. En enerzijds was dit heel erg medisch, want er werden zelfs operaties uitgevoerd in het oude Egypte. Maar aan de andere kant werd er ook energetisch / spiritueel werk uitgevoerd. En het bijzondere was, wat mij ook zo fascineert, is dat je als heelmeester zowel arts als priester moest zijn. Oftewel, het aardse en met het oog zichtbare werd gecombineerd met het spirituele. Nou, en hier heb ik laatst echt een supermooi boek over gelezen. Heelmeesters van Richard Hoofs. En het is zeker een aanrader om te lezen als je deze materie interessant vindt. Maar Richard die omschrijft in zijn boek eigenlijk de en-en-filosofie die de Egyptenaren toepasten. Oftewel, en materiële geneeskunde en spirituele geneeskunde. En rationele praktische aandacht voor de fysieke klachten en tegelijkertijd behandelen op een spirituele, energetische wijze. Nou, en Richard vraagt zich eigenlijk af waarom in de moderne tijd dit niet meer toegepast wordt. Richard is zelf antroposofisch huisarts en spreekt zich ook kritisch uit tegen het lopende bandwerk dat tegenwoordig in wat hij gewoon in de gezondheidszorg ziet. En daarmee is hij natuurlijk voorstander van een veel holistischere benadering. Hè, dat is sowieso waar antroposofie wel meer over gaat. En is daarmee heel erg gefascineerd over de kennis die er in het oude Egypte dus was over heling. Oftewel die combinatie van het materiële en dat spirituele. Nou, verder vertelt Richard ook over zijn eigen reis naar de piramide van Giza. En hij had daar een hele bijzondere ervaring, want de ervaringen in de grote piramide lieten mij inzien dat het geen graf is. Het is een inwijdingstempel en kanalisator van energie. En meer specifiek vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring, een kanalisator voor kosmische en kundalini-energie. Nou, en hij doelt hier dus op zijn eigen ervaring die hij had in de piramide van Giza tijdens een van zijn reizen. Hij is in een sarcofaag gaan liggen, die daar dus in de Queen's Chamber staat. Hij werd letterlijk aangespoord door de bewaker, in ruil voor geld natuurlijk. Ga maar in die sarcofaag liggen en kijk maar wat er gebeurt. Nou, hij vond dat natuurlijk super ongepast om te doen, omdat er nog meer mensen waren. Die bewaker bleef maar aandringen. Die wilde waarschijnlijk ook geld natuurlijk. Uiteindelijk is hij erin gaan liggen. En toen kwam hij eigenlijk direct in een hele diepe meditatieve slaaptoestand. En hij voelde ook direct dat een hele heftige energie eigenlijk vanuit zijn kruin binnenkwam. Dat dat door heel zijn lichaam ging. En toen ik dat las, dacht ik twee dingen. 1. Ik heb ook iets soortgelijks meegemaakt. En 2. Ik heb al eerder gelezen over de combinatie van de kosmische energie en de kundalini-energie. En ik heb hier ook een training over gevolgd. Waar ik dit zelf heb meegemaakt is bij Meditation Point Wittenberg in België. Dit stel heeft een piramide in hun achtertuin staan. Niet zo groot als die van Giza natuurlijk. Maar op zich best wel een imposant ding om te zien. Zeker als je die in je achtertuin hebt. Als je de piramide binnenkomt, dus wel heel klein hoor binnen, staat er een behandeltafel en daar kan je dus een heling sessie / piramide reis krijgen. Het komt een beetje overeen met een soort reiki-behandeling. Ik wilde dit gewoon een keertje uitproberen, omdat ik dus zo gefascineerd ben door dit soort onderwerpen. En ik voelde eigenlijk direct hetzelfde. Ik voelde toen ik daar ging liggen en toen de sessie begon, dat er inderdaad die energie, die kwam inderdaad ook bij mijn kruin binnen en die ging heel mijn lichaam door. En ik kwam in zo'n diepe meditatieve toestand. Daar kan ik mezelf echt niet, als ik hier thuis mediteer, dat lukt maar niet om zo diep te komen, zeg maar. Nou, en verder heb ik inderdaad al heel vaak gelezen over de kosmische en kundalini-energie, of tenminste de combinatie ervan. En dat is eigenlijk in The Law of One. The Law of One omschrijft echt in mega detail gewoon wat deze energieën zijn en hoe jij dus als spiritual adept, dus dit pad kan bewandelen om geïnitieerd te worden in hoger bewustzijn, door middel dus van die kosmische energie te laten combineren of te laten mieten eigenlijk met jouw eigen innerlijke kundalini-energie. Nou, en de training die ik hiervoor heb gevolgd is die van Siddha Kundalini Healing. En de Siddha lineage is echt al super oud, ouder dan de Veda's. Die komt uit India en die onderwijzen eigenlijk precies hetzelfde. dat jij aan de hand van allerlei technieken, bijvoorbeeld ademwerk, die kosmische energie laat ontmoeten met jouw eigen innerlijke kundalini-energie. Dus het is ook de bedoeling dat überhaupt die kundalini-energie die in jouw rootchakra ligt te slapen, aangewakkerd wordt om wakker te worden. Nou, en uiteindelijk schiet die dan omhoog en is het de bedoeling dat die dus de kosmische energie van de bron, van de creator, van het universum ontmoet. En ze noemen dit dus in de Siddha lineage noemen ze dit Shakti-pad. En dit is eigenlijk het huwelijk tussen Shiva en tussen Shakti. Nou, terugkomend op de Egyptische heelkunde. Je werd niet zomaar heelmeester of priester of priesteres. Je moest echt een super lange training afleggen voordat je ingewijd werd. En ook schrijft Richard hierover in zijn boek Heelmeesters. Want hij benoemt daar een ander boek, Gevleugelde Farao van John Grant. En hij zegt, enkele jaren later las ik de historische roman Gevleugelde Farao, een intens verhaal van Joan Grant over de Egyptische prinses Siketa, die tegelijkertijd met haar broer Farao wordt. Het is een spannend, mooi geschreven en geeft veel heldere inzichten. Het vertelt over de jarenlange trainingen en testen van neofieten in Egyptische tempels en mysteriescholen. Alleen als alle voorgaande testen goed doorlopen zijn, komen enkele uitverkorenen in aanmerking voor een laatste ultieme beproeving. Een verblijf van meerdere dagen en nachten in de sarcofaag in het hart van de piramide. Een gevaarlijke laatste test die bij succes kan leiden tot een energetische en symbolische wedergeboorte. Een inwijding in de hogere dimensies. Overigens, dit geen fictie, want John Grant was een psychic en kon zich echt vorige levens herinneren. En ook dit verhaal, eigenlijk precies dit verhaal, heb ik ergens anders eerder gelezen. En dat is in het boek Inwijding van Elisabeth Haig. En ook zij had diezelfde gave als Joan Grant, dus ook haar verhaal is geen fictie. Maar waar deze inwijding of dit proces van inwijding nog veel gedetailleerder terugkomt, is in The Law of One. En nogmaals, The Raw Contact Teaching the Law of One is een gechanneld werk uit de jaren 80... waarin er 3 jaar lang contact is geweest met een hogere bewustzijnsvorm, genaamd Ra. Dus ja, Ra is inderdaad een extraterrestrial, maar dat is een woord waar ik echt een hekel aan heb, want dat is echt een Hollywood-term. Ra is een social memory complex. Dus sowieso geen individuele identiteit of entiteit, maar juist een groepsbewustzijn. Nou, wat is een groepsbewustzijn? Je moet het zo zien, hoe verder ons bewustzijn zich ontwikkelt, of evolueert eigenlijk, hoe meer individueel bewustzijn stopt met bestaan. Nou, waarom is dit zo? Omdat we op deze manier steeds meer richting eenheid gaan. We komen uit de bron en gaan ook weer terug naar de bron. En de evolutie van bewustzijn doorloopt verschillende fases met ieder haar eigen lessen. 7 fases zijn dit in totaal. En Ra is dus gewoon simpelweg verder, hoger op die ladder van bewustzijn en is dus intelligenter. Nou, en daarom zijn zij nu een social memory complex. Zij zijn dus ons miljarden jaren vooruit en zijn dus individueel bewustzijn en ook dingen zoals het ego ontstegen en zijn dus nu een groepsbewustzijn. Nou, en de social memory complex Ra hebben als samenleving op de planeet Venus gewoond. Want Venus was ook ooit een 3D-planeet, net zoals de aarde nu een 3D-planeet is. Ondertussen is Venus een 5th/6th density planeet. En dat is ook de reden waarom wij daar geen leven kunnen waarnemen, omdat zij letterlijk in een andere dimensie, ander spectrum leven. Wij kunnen dat niet waarnemen met ons 3D-bewustzijn. Nou, dat is even een kleine achtergrond over Ra. Mocht je de Law of One zelf niet gelezen hebben, dan hopelijk weet je nu een beetje waar het over gaat. Maar weet dat ik over de evolutie van bewustzijn ook een andere video heb opgenomen en die kan je hier zien. Nou, en in deze channeling met Ra dus, merk je eigenlijk al snel dat de kennis die Ra geeft zo diepgaand en spiritueel is, en intelligent ook eigenlijk, dat vooral nog, dat het onmogelijk verzonnen kan zijn door een 3D-mens die simpelweg gewoon niet intelligent genoeg is om met die kennis te komen. Dus ik vind echt dat dit werk, The Law of One, voor degene die dit leest, dit kan echt een quantum leap zijn in jouw spirituele ontwikkeling. En daarbij vind ik ook, ja, dat je persoonlijk eigenlijk groeit, want het geeft Ra geeft zoveel teachings over knowing of the self bijvoorbeeld. Dat je eigenlijk in dit 3D-leven één taak hebt en dat is jezelf leren kennen. Want door jezelf leren kennen, hè, leer je eigenlijk alles kennen, want alles is één. Het is ook de weg naar zelfliefde en de weg naar zelfliefde is love for all. Nou, zo ga je richting eensbewustzijn. Echt, als jij dit is het werk voor spirituele ascensie. Want waar kwam ons deze teachings geven? Omdat we nu dus op zo'n transitiepunt zitten. In zo'n ascensieproces. De aarde is aan het shiften van 3D naar 4D. Van third density naar fourth density. Nogmaals, de video die ik net benoemde over de evolutie van bewustzijn. Die kan je kijken, daar leg ik dit heel erg gedetailleerd uit. Nou, terugkomend op de inwijding in de grote piramide van Giza. Die wordt dus door Ra aardig gedetailleerd omschreven in The Law of One. Te beginnen bij sessie 3.6, waarvoor het eerst gevraagd wordt naar de grote piramide van Giza. Er wordt hier gevraagd of er eerst een andere capstone op de piramide zat, oftewel de bovenkant, of er eerst een andere kap op zat. Nou, Ra bevestigt dit inderdaad, maar het bevestigt eigenlijk tevens gelijk dat zij überhaupt degene zijn geweest die de piramide hebben gebouwd. Nou, dit vond ik best wel bizar, want dat is ongeveer het grootste mysterie op aarde. Wie hebben de piramides van Giza gebouwd? En dan komt eigenlijk sessie 3.13. En daar wordt het eigenlijk nogmaals bevestigd dat zij degene zijn die dus de piramide gebouwd hebben. Nou, er wordt ook besproken op welke manier. En dat is via thought, dus via gedachten. Nou, dat is iets waar wij ons natuurlijk helemaal niks bij kunnen voorstellen. Maar ze hebben de piramide dus bedacht. En toen werd het materie in de 3D-realiteit. Nou, je moet je voorstellen dat zij gewoon 3 stappen hoger zijn op de ladder van, of op de bewustzijnsevolutieladder, om het zo maar te zeggen. Wij zijn 3D, third density, en zij zijn 6D, sixth density. Dus zij zijn nogmaals miljarden jaren in de toekomst, veel intelligenter, kunnen veel meer met hun bewustzijn dan dat wij nu kunnen. En ook vandaar dat Ra ook die naam heeft gekregen bij de Egyptenaren, want die bezoeken, die werden gezien als verschijningen van de goden. Maar ze zijn helemaal geen goden, ze zijn gewoon hogere en dus intelligentere vorm van bewustzijn. En ooit, miljarden jaar in de toekomst, ja, gaan wij daar ook gewoon komen. En gaan wij misschien ook, hè, de beschavingen die dan 3D zijn, helpen in hun evolutie. Nou, dan bij sessie 3.15 wordt er gesproken over de grote piramide als healing machine eigenlijk. En dan begint Ra inderdaad te spreken over initiaties. Ze zeggen bijvoorbeeld dat eerst de mind voorbereid moest worden en daarna het lichaam en de spirit. Want ja, dit heftige inwijdingsproces, als je dus letterlijk in zo'n sarcofaag gaat liggen, ja, normaal, je persoon gaat gewoon dood. Dus jij moest eerst dingen zoals het ego bijvoorbeeld leren uit te schakelen om die reis in die sarcofaag überhaupt te kunnen overleven bijvoorbeeld. Jouw mind moest zo ontzettend sterk en getraind zijn om bijvoorbeeld niet in angst te schieten, om niet in zelfmedelijden te schieten. Dit is trouwens ook iets wat in het boek Inwijding van Elisabeth Heijgen super mooi omschreven wordt. Daar zie je dus dat zij al deze teachings krijgt voordat zij de inwijding krijgt. Nou, en wat Ra eigenlijk verder nog zegt, is dat het gaat om die mensen die werden eigenlijk prepared for service in the creator's work. En hiermee bedoelt Ra dat na de inwijding de desbetreffende persoon of service ging zijn. Oftewel, de functie van heelmeester had helemaal niks te maken met status. Want Ra kwam de teachings van The Law of One onderwijzen. En de bouw van de piramide en de werking ervan was dus een van die teachings. En volgens The Law of One zijn wij allemaal de creator. Zijn wij dus allemaal gelijk. Delen we allemaal hetzelfde bewustzijn, komen we allemaal uit dezelfde bron en leven we in een universum van eenheid. Dus nogmaals, dit had niks te maken met status of dat jij je als priester of heelmeester verheven mocht voelen boven de ander. Ik ga niet zeggen dat dit nooit gebeurde, maar dat was niet de originele gedachte erachter. Nou, dan gaat het bij sessie 23.6 verder en dan wordt er gevraagd of er tijdens de bouw van de piramide direct contact is geweest met de Egyptenaren van die tijd natuurlijk. Dat was niet zo, maar ze reageerden wel op een general calling. Nou, en je moet het zo zien, de samenleving van toen van Egypte was veel spiritueler dan nu. Wat inhoudt dat spiritualiteit ook veel meer onderdeel was van het dagelijks leven. Uitgevoerd werd in de tempels. Mensen waren veel meer bewust van hun connectie met het universum. En met God of met de creator of met de bron, of hoe je het ook wil noemen. En streefde daarmee dus ook hogere vormen van bewustzijn na. En ja, in die practices spraken zij prayers uit, gebeden uit. Dat is hetzelfde, sorry. En die werden dus letterlijk verhoord. Nou, en the appearance of the pyramid was a matter of tremendous surprise. Oftewel, ja, doordat zij geen mankrachten nodig hebben om zoiets als een piramide te bouwen, maar een bedenken en hij wordt materie, ja, stond hij er ineens. En dit vind ik dan ook weer mooi, want de verschijning ervan, dat is wat Ra hier vertelt, was zorgvuldig gepland met de incarnatie van de bekende Egyptische architect Imhotep. Ja, en die kennen we allemaal. Dus het was net alsof Imhotep de piramide ontworpen had. Dus zo zie je dat deze extraterrestrials op geen enkele manier willen interfereren met onze vrije wil. Want dat mag niet. Alles in de evolutie van bewustzijn moet een organisch en authentiek proces zijn. Dit is ook wat ik uitleg in mijn video over de Seven Densities of Consciousness. En betreffende deze inwijdingen die in Egypte plaatsvonden, schijnt er in mijn eigen onderbewuste nogal een interessante herinnering opgeslagen te liggen. Want tijdens een QHHT-hypnose, dat is de methode van Dolores Cannon, waar ik overigens een aparte video over heb opgenomen. Heb je die ook niet gezien? Check die dan ook hier. Werd mij een leven getoond in Egypte. Ik was de tweede vrouw van de farao. Ik was niet voorbestemd om met hem kinderen te krijgen, maar ik moest priesteres worden. Dit is niet iets wat ik per se graag zelf wilde, maar ik had niet echt een keuze. Ik was ook heel erg jong. En uiteindelijk heb ik dus ook die training gehad, was ik dus ook een neofiet en heb ik uiteindelijk de inwijding gehad, ben ik dus ook in de sarcofaag gelegd. Waardoor ik dus en dat heb ik overleefd. En waardoor ik dus ingewijd werd als priesteres / heelmeester. Nou, en dit werk heb ik, een groot gedeelte van dat leven heb ik uitgevoerd. En ik was inderdaad off service. En het ging alleen wel, op een gegeven moment ging het mis met een klein kind. Dat kind is overleden tijdens een van mijn sessies. Die kon ik niet redden. Daar is iets gebeurd waardoor ik nog karma heb op te lossen. Waarschijnlijk in dit leven. Dus goed. De regressietherapie is een hele bijzondere manier om verloren delen van jezelf terug te vinden. En voor mij is dat dus zeker dit hele onderwerp met betrekking tot Egypte. Ja, en daarom vind ik het ook geen toeval dat ik in dit leven weer op zoek ben naar die kennis. En dan vooral ook kennis over die kosmische energie die dus de kundalini-energie kan ontmoeten in het lichaam. Om dus ingewijd te worden in hoger bewustzijn. Want dat is eigenlijk wat het is. Het is in een 3D third density lichaam 4D bewustzijn, fourth density bewustzijn kunnen ervaren. Want eigenlijk is ons 3D lichaam is helemaal niet gemaakt qua zenuwstelsel bijvoorbeeld om die hogere vorm van bewustzijn te kunnen processen. En bijvoorbeeld Ra spreekt ook over de kundalini-energie, over de ontwaking van de kundalini-energie en zegt ook, waarschuwt van ga je voorzichtig mee om, want als dit op een verkeerde manier gebeurt, dan kan het letterlijk zijn dat jouw zenuwstelsel het niet aan kan en dat je kan overlijden. Dus iets om voorzichtig mee om te gaan, maar wel iets heel erg mystieks en mysterieus vind ik. En het interesseert me echt heel erg, want je ziet het ook in heel veel Indiaanse werken natuurlijk terug. Hè? De term kundalini komt ook uit India. En zij zien eigenlijk de ontwaking van de kundalini-energie als de hoogste vorm van bewustzijn die maar mogelijk is in dit 3D-lichaam en in dit 3D-leven. Nou, en er zijn ook superveel verhalen van al die Indiaanse masters die van allerlei gaves hadden, psychic abilities hadden, die wij niet kunnen verklaren. En ik denk echt dat deze mensen dus fourth density consciousness hadden in een 3D-lichaam. Nou, en dan pak ik toch weer even een heel mooi ander boek erbij dat ik net al eerder heb genoemd. En dat is Inwijding van Elisabeth Haig. Gevleugelde Farao heb ik zelf nog niet gelezen. Hij ligt al wel klaar. Het was ook heel erg moeilijk om aan te komen. Tenminste, de Nederlandse versie ervan. Uiteindelijk heb ik hem via Antiek Books besteld. Dat is trouwens best wel een goede tip. Als je een boek hebt die je nergens kan vinden, dan kan het zijn dat die daar nog staat. Het zijn vaak tweedehands boeken. Dus ik heb hem binnengekregen en die ga ik zeker lezen. Zeker hè, wat ik net zei, omdat die volgens mij zo ontzettend veel raakvlakken heeft met inwijding van Elisabeth Haig. En hoe zij de inwijding, haar ervaring met de inwijding in de sarcofaag omschrijft, is onder andere aan de hand van de kundalini. En ze zegt daarbij het volgende. En ik voel mijn ruggengraat gloeien als een wit gloeiende boog. Als een levensstroom die door 7 krachtcentra een verblindend licht uitstraalt en mijn lichaam belevendigt. Nou, die 7 krachtcentra zijn natuurlijk haar chakra's. En ze omschrijft eigenlijk verder in die hele reis in de sarcofaag, dat ze eigenlijk alle delen van zichzelf terugvindt en letterlijk herenigd wordt met de bron. Maar dat is zijzelf. Dus eigenlijk omschrijft ze hier letterlijk de combinatie van dus die kosmische energie met die kundalini-energie. En die kundalini-energie die lag opgeslagen in haar laagste energiecentra, dus de root chakra. En die schiet dan vervolgens omhoog door alle chakra's, om zich vervolgens ook de rest van haar leven in haar hoofd te bevinden. En ja, daardoor wordt ze eigenlijk herenigd met de creator, met de bron, met die kosmische energie. Ja, en zo wordt ze één met het universum, met zichzelf, met de bron, met alles eigenlijk. Ja, en dat is eigenlijk de hoogste vorm van spiritualiteit die jij nogmaals in dit 3D-lichaam naar mijn idee maar kan ervaren. Ja, en dat is dus wat er in die sarcofaag gebeurde. Het was eigenlijk een dood en een wederopstanding. Nou, en waar hebben we dat bijvoorbeeld eerder teruggezien? In het verhaal van Jezus. Dus wat het gevolg hiervan was, is dat jij dus in hoger bewustzijn leeft de rest van je leven. En naar mijn mening is dat dus fourth density bewustzijn. Waardoor jij enerzijds ook de realiteit heel anders gaat waarnemen, ook qua lichtspectrum bijvoorbeeld. Jij kan gewoon dingen gaan zien die 3D-mensen niet kunnen zien, om het zo maar te zeggen. En jij bent continu een kanaal voor die kosmische energie, want daar ben je tijdens de inwijding mee herenigd, waarmee jij dus anderen en jezelf kunt helen. Dus jij kan dat continu, kan jij dat channelen eigenlijk. Maar je kunt ook een teacher zijn in deze practices. Dus wat je zag, is dat deze heelmeesters enerzijds gingen werken als artsen, maar ook als priester of priesteres, om dus de volgende aanwas van neofieten op te leiden. En zo was je dus of service. Nou, en dat is iets wat ik bijvoorbeeld ook in mijn QHHC-hypnose heb gezien. Dat ik daar echt, dat ik erg toegewijd was aan dat werk. Dat heel erg, dat ging helemaal niet om status. Dat ging helemaal niet om gezien willen worden of iets dergelijks. Nee, dat ging puur om mensen helpen en helen. Alright, nou, dat was het even voor nu. Let me know wat jij ook van dit onderwerp vindt, of welke interessante werken jij nog meer hierover gelezen hebt. En dan zie ik je graag weer bij een volgende video. Thanks voor het kijken.